In Nederland gaat alles heel snel. Je hebt opdrachten exclusief. In Spanje kunnen wel 26 makelaars het huis verkopen.
Welkom bij Gusto Casa in Spanje. De podcast voor iedereen die droomt van een huis aan de Costa Blanca. Makelaarskoppel Gusto Casa raadt de grachten van Utrecht in voor een huis aan de Costa Blanca in Spanje. In deze podcast hoor je alles over een avontuur. Van de eerste stappen op de Spaanse huizenmarkt tot de grappigste culturele verschillen. Welkom bij Gusto Casa in Spanje. Hoi, leuk dat je luistert naar deze allereerste aflevering. In deze podcast ga ik, Inger, in gesprek met makelaar Lindy. Hi Lindy.
Hoi Inger.
Daar zijn we dan. Leuk hè, zo'n officieel hallo.
Altijd grappig en ook altijd net een beetje awkward.
Ja, precies. We zitten natuurlijk al even te kletsen. Maar nu gaan we pas echt beginnen, want wij gaan een podcast opnemen van 5 afleveringen over jullie avontuur naar Spanje.
Spannend.
Spannend. En nu zitten we hier in Nederland. Even voor de luisteraars, ik ben helaas niet naar Spanje gereisd om dit op te nemen.
Doe maar voor de volgende gewoon.
Doe voor seizoen 2. Ja. Sowieso. Kun jij jezelf even voorstellen voordat ik helemaal al begin?
Ja, dat kan ik zeker. Ik ben Lindy Hendricks. Ik ben in 2013 begonnen op de Utrechtse woningmarkt als makelaar. Eén klein uitstapje naar Arnhem gemaakt, de plek waar ik vandaan kom. En daarna weer terug. En nu zijn we ook op de Spaanse vastgoedmarkt actief. Ja. En dat is best bijzonder voor iemand die eigenlijk niet van warmte houdt en niet van de zon houdt.
Oh, echt?
Ja.
Oh?
Ik ben helemaal niet zo dol op warmte.
Helemaal niet?
Nee.
Wat een fantastische stap dan. Nee. Oké, hier ga ik nog uitgebreide vragen over stellen van waarom dan die stap. Maar je zegt ook al we, want jullie zijn een makelaarskoppel, hè? Jou en jou.
Klopt.
Jij en jouw man.
Ik ben begonnen zelf in mijn eentje dit kantoor. Mm-hmm. Alleen mijn gezondheid is niet altijd even best. En mijn man G, die werkte altijd bij de Rabobank. Bijzonder beheer. Die deed dus heel veel financieringen voor bedrijven waar het minder goed ging. Mm-hmm. En hij was zzp'er, dus iedere 3,5 jaar moet je er dan een half jaar uit. En in dat half jaar begon ik heel slecht te lopen. En ik wilde niet de makelaar zijn die met een laptop aan tafel zit en zegt, nou loop maar een rondje en vrijdag is de inschrijving. Mm-hmm. Dus vroeg ik of hij alsjeblieft met mij mee kon, zodat hij met de mensen door de panden kon lopen.
Yeah.
En zo is hij er bij mij eigenlijk ingegaan. En in die tijd verkochten we nog heel veel appartementen aan beleggers. Mm-hmm. En omdat G zoveel van de financieringen wist, verkocht hij die eigenlijk gewoon beter dan dat ik ze kon verkopen.
Okay.
Omdat hij mensen heel goed kon uitleggen dat ze een deel aflossingsvrij konden pakken. Dat ze die financiering anders moesten inrichten. En eigenlijk gaat alles over de betaalbaarheid en de opbrengst. En dan durfden ze net wat verder te gaan in de verkopen. Dus dat is hij als eerst bij ons gaan doen. Mm-hmm. Sowieso aan en verkopen voor beleggers. En uiteindelijk bleek hij de bezichtingen zo goed te doen dat hij nooit meer terug is gegaan naar de Rabobank en altijd is gebleven.
Dus eigenlijk heb jij hem een beetje gescout voor het beroep.
Ja, soort van. Ik kwam ook, onze eerste date was een verkoopgesprek.
Echt waar?
Ja.
Voor een van de twee personen? Of voor een,
nee. Hij wilde zijn huis verkopen. Hij bleek ook bijna mijn buurman te zijn. Dus onze eerste date was de opname van zijn woning.
Echt
om
waar?
In te schatten voor hoeveel geld het verkocht zou kunnen worden en hoe ik dat zou verkopen.
Wat goed.
En hij had het altijd al leuk gevonden, maar ja, hij verdiende gewoon goed geld bij de Rabobank. Dus dat was de stap naar de makelaardij. Vrij groot.
Maar heeft het nog best wel veel met elkaar te maken? Ook al denk je, een bank is natuurlijk heel anders werken. Maar als je dan vertelt inhoudelijk, dan heeft het zoveel raakvlakken met wat hij nu doet. Dat is wel grappig.
Ja, het heeft best wel veel raakvlakken. Sowieso ook het onderhandelen, steeds weer kijken naar hoe kun je iets het beste oplossen. Dus een bedrijf wat niet goed loopt, dan moet je die financiering ook omturnen. Mm-hmm. En natuurlijk een huis verkopen is ook iedere keer kijken, oké, hoe kunnen we alles zo goed mogelijk presenteren.
Ja.
Maar hij kijkt ook wel eens mee met financieringen. Bijvoorbeeld bij ondernemers, dat hij heel even meekijkt. Oké, hoe moet je dit mm-hmm. inkleden? Dus als je een huis verkoopt en geeft de verkoopmakelaar en de koper is een ondernemer, dan kijkt hij ook wel eens even mee met mensen. Of andersom, als wij aankoopklanten hebben die ondernemer zijn en die financiering die begint een beetje spaak te lopen, dan gaat G stiekem zich er toch ook nog even enorm mee bemoeien.
Tussenwurmen.
Ja.
Okay, wat leuk. Wat grappig. Nou, dan hebben jullie best een goede combi zo te pakken. We zoomen nu heel erg in op G. Maar jij dan, waarom vind jij deze sector zo leuk?
Ik heb echt de concentratieboog van een ert. Ik wilde heel graag psychologie studeren. Ik wilde als kind wilde ik heel graag interieurontwerpster worden.
Mm-hmm.
En mijn kamer bij mijn ouders is dus ook nog steeds knalroze en allemaal verschillende kleuren, omdat ik dit als 9-jarige had bedacht. Dat ik dit
en
heel
wat
mooi
een talent.
Ik wilde eigenlijk ook wel de verkoop in. Dat leek me ook wel leuk. Maar ik wist ook al wel dat ik een eigen bedrijf wilde.
Yeah.
En eigenlijk is de makelaardij alles. Ik heb commerciële economie gedaan. Daar heb je heel veel sales en marketing. En juist eigenlijk is ieder huis zie je als een nieuw bedrijfje waar je de marketing voor gaat doen. Dus iedere keer moet je weer goed kijken. Wat zijn de pluspunten? Wat zijn de unique selling points? Oké, welke doelgroep hoort hierbij? Je hebt eigenlijk dan weer de 4 P's. Mm. En tegelijkertijd ben je soms ook een beetje psycholoog.
Ja, tuurlijk.
Want je hoort hele heftige verhalen, hele leuke verhalen. Ieder huis is weer iets anders. Mm-hmm. Als kind vond ik het al heel leuk om met mensen binnen te kijken, omdat dat heel veel over iemand vertelt. Mijn ouders hadden altijd een boot. En ik had de tactiek om bij mensen op de boot te kijken. Was als kind een tekening maken, die afgeven. En dan mocht je altijd op de boot kijken. Dus ik gaf iedereen in de haven zo'n beetje een tekening.
Maar mensen denken, wat kijken. Een leuk kind. Maar je hebt gewoon een heel plan daarachter.
Ja, ik weet niet of het per se zo'n plan was. Maar ik wilde wel heel graag bij mensen op de boot kijken. Ja.
Wat leuk.
En ik vind dat nog steeds heel erg leuk om te doen. Je analyseert toch een beetje wat voor iemand het is. Maar ik vind het ook heel leuk om te bedenken, wat voor iemand zou nu dit huis gaan kopen?
Mm-hmm.
En net even met de meubels schuiven. Net even de lijstjes anders ophangen. Dat het huis nog beter tot zijn recht komt. Ik vind het heerlijk om suffe cursussen zoals neuromarketing te volgen, omdat je dan dat weer kunt toepassen in het verkopen van een huis. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje een nerd die dan alles kan toepassen en nooit te lang hetzelfde hoeft te doen.
Ja, maar jij vindt dus ook eigenlijk dat menselijke heel leuk in het vinden van een huis. En wat is het nou voor iemand en hoe kan ik dat nou zo laten kloppen samen?
Ja, en ook wel, ik stel altijd vragen aan mensen als we een huis gaan kopen, als hoe ziet je ideale zaterdag eruit? In Spanje dan, hoe ziet jouw ideale vakantie eruit? Wat vind jij belangrijk?
Mm-hmm.
En dan zie je mensen vaak een beetje gek naar je kijken van, oké, wat is dat nou over vraag? We gingen het toch hebben over mijn huis.
Ik had toch de kleur op de muur bedacht.
Waarom
moet ik het over zaterdag hebben?
Ja. Maar het is best wel grappig, want soms denken mensen dat ze nog iets willen. Dus ze willen wel dicht bij het centrum wonen.
Ja.
Ze willen wel dit doen. Maar eigenlijk wat ze het liefst doen op zaterdag is een rondje fietsen. En vervolgens zijn ze dus eigenlijk naar een appartement aan het kijken waar niet eens je fietst. Inpas, dan kun je misschien net een beetje buiten het centrum gaan wonen. Bijvoorbeeld in Zuilen, waar je eigenlijk nu tegenwoordig ook superveel faciliteiten hebt, maar waar je wel net die fiets weg kunt zetten. Of als juist jouw hobby het koken is en wel het rondje markt op zaterdag.
Mm-hmm.
Je bent in Utrecht, is alles zo dichtbij, dat je dan eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt of je 10 minuten fietsen uit de stad woont. Maar dan heb je wel net even dat huis waar je ook je vrienden kunt uitnodigen in plaats van alleen de boodschappen kunt doen en waar eigenlijk niemand meer bij inpast.
En dan zie je vaak dat mensen nog een beeld hebben van een huis wat misschien niet helemaal past bij de wensen die ze hebben qua leefstijl of hoe.
Ja, of ook wel dat ze een beetje vergeten dat ze je in een huis niet maar 3 jaar woont. Dus gisteren vroeg ik aan mensen van oké, is dit niet een huis wat je nu gaat kopen, maar waar je over 3 jaar alweer uitgegroeid bent. Voor mij is het wel belangrijk om te weten, wat zijn jouw plannen? Wat zijn jouw doelen? Willen jullie nog kinderen? Willen jullie nog meer kinderen? Wil je, als je meer kinderen hebt, misschien wel wat minder gaan werken in plaats van heel veel om zo'n hoge hypotheek te betalen? Of zijn je kinderen eigenlijk al 17 en 18 en denk je nu heel erg, ik heb ruimte nodig, want die puberlichamen worden heel groot, maar gaan die puberlichamen niet op hun 18e studeren?
Mm-hmm.
En dat zijn vaak dingen die je heel erg in je hoofd hebt, die je gepland hebt of omdat het zo hoort. Maar vergeet je wel eens te kijken naar, wat is er echt belangrijk voor mij? Bijvoorbeeld, je hebt hier Maarsen op Buren, is een beetje een nieuwbouwwijk aan het water.
Ja.
Dat klinkt als heel ver uit de stad. Maar tegelijkertijd maak je zo een rondje langs het water, kun je gaan fietsen. En ben je alsnog met 5 minuten fietsen in Maarsen centrum, of met 20 minuten in Utrecht stad.
Ja.
Zover is dat dan helemaal niet. Maar woon je wel op echt een hele unieke plek.
En wat dan soms weer beter past bij de wensen die iemand heeft, of het leven wat je ziet, dat wordt omschreven.
Ja.
En dan moet je mensen een beetje helpen. En dan past eigenlijk deze plek heel goed. Terwijl mensen dat zelf soms nog niet zien.
Ja, of bijvoorbeeld, je hebt hier in Utrecht heb je Elinkwijk. Zuilen klinkt soms voor mensen wat volks. Maar Elinkwijk heeft super schattig huisje met hele grote tuinen. Vaak zie je dat mensen die oorspronkelijk uit een dorp komen, vinden zichzelf inmiddels helemaal stadsmens, maar genieten er eigenlijk heel erg van als ze wel een beetje een tuin hebben. Als ze wel weer dat leven wat ze vroeger hadden, toch ook nog een beetje kunnen inpassen in de stad. Precies, en dan is Elinkwijk vaak niet iets waar ze zelf aan denken.
Grappig. Ik vind de zin mooi. Die vinden zichzelf dan vaak al stadsmens. Vind ik een goeie.
Ja, ja, ik vond dat zelf ook. Maar blijkt dat ook nog niet helemaal zo te zijn.
Oké, dat is me wel helder wat jouw vuurtje is voor dit werk. Dat snap ik al. Mooi. Ja,
het is gewoon superleuk om echt naar mensen te luisteren. En misschien soms ook met een verrassing te komen.
Ja? Dat snap ik wel. Dat is, dan denken wij zo, hé, hier had ik helemaal niet aan gedacht. En dit klopt eigenlijk helemaal bij wat ik zocht. Maar lijkt me ook wel moeilijk. Want je kent elkaar natuurlijk nog niet zo goed. Dus je moet ook afgaan op wat iemand vertelt. En die eerste voelsprieten. Het is best wel intuïtief dan.
Ja en nee. Ik denk dat wij er allebei op zich wel goed in zijn. Zonder arrogant te willen zijn. Maar het ligt heel vaak ook aan de juiste vragen stellen. En ja, je kent elkaar niet goed. Maar tegelijkertijd, omdat je zoiets belangrijks in iemands leven gaat doen, ken je elkaar daarna vaak best wel goed. En we merken ook vaak dat als dan zo'n traject afgelopen is, dat mensen dan zeggen, oh, maar we blijven elkaar wel spreken, toch? en ik denk dat dat ook wel een beetje kenmerkend is voor hoe wij zijn. We gaan met heel veel mensen nog af en toe uit eten. Vanavond gaan we bijvoorbeeld uit eten met opdrachtgevers. Vorige week vrijdag was het transport. Dat is zeg maar de overdracht van de sleutels van een huis. Dan gaan we lunchen met klanten. We hebben met hen ook gevierd in een kroegje dat ze hun huis verkocht hadden. Trouwens ook dat ze het aangekocht hadden. Je krijgt gewoon een band met bepaalde mensen. En ik denk dat dat ook het leukste is in het werk. Dat je echt een klik hebt bij mensen. En dat ze bijna vrienden van je kunnen zijn. Mm-hmm. Dat is ook wat wij altijd zeggen. We willen als een deskundige vriend naast je staan. Mm-hmm. We moeten het gevoel hebben dat je alles tegen ons kunt zeggen. Dat wij ook alles tegen jou kunnen zeggen. Alleen we kijken ook gewoon met een deskundig oog in plaats van alleen maar als vriend die gezellig meegaat.
Ja, dat is toch wel handig.
Ja, op zich wel.
Waar je het over hebt. Ja, oké, die snap ik. Ja, helder. Mooi. En als ik dan dezelfde vraag ongeveer aan jou stel van wat zijn jouw passies buiten het werk?
Ik heb niet zo heel veel passies buiten het werk. Ik vind varen heel erg leuk. Ik hou heel erg van wintersport.
Nice.
Maar ja, dan zijn we gaan skiën in Spanje. En dan denk ik meteen, oké, we moeten hier eigenlijk ook een huisje kopen. Want het is echt een goed rendement. dus en ik hou heel erg van koken. Toen Inge hier net binnenkwam, had ik eigenlijk gewoon vieze handen. Omdat ik nog even snel falafels aan het maken was. Maar dat doe ik dus ook heel vaak als klanten komen. Dat we even samen lunchen of iets doen. Ik vind, eigenlijk is het werk een hele grote hobby. Mm-hmm. En eigenlijk gewoon het goede leven en genieten van het leven. En dat past ook wel weer heel erg bij hoe je leeft in Spanje.
Mooi. Dus het zit voor jou echt verweven door je leven heen. Het is niet werk, privé, hobby. Het is allemaal een soort.
Kan ook niet in de makelaardij.
Nee?
Wij eten vaak best wel vroeg. Want het onderhandelen begint meestal na het eten. Hmm. Want dan zijn mensen thuis. Dan kunnen mensen met elkaar overleggen. Mm-hmm. Ja. Wij moeten ook wel eens in een restaurant. Moet je van tafel af, omdat er een meeting binnenkomt. Je kunt gewoon niet op vakantie en zeggen, joh, ik laat mijn telefoon, ik kijk niet. Als je uit de skilift komt, dan kijk je. Als je op je strandbedje ligt, dan kijk je. Want anders mis je een deal. En het gaat wel over iemands nieuwe woonplek. Dus je wilt niet, doordat jij even lekker aan het chillen bent, het missen.
Mooi, maar dat is een hele mooie instelling, toch?
Ja.
Voor dit, tussen aanhalingstekens, werk.
Ja. Daardoor heb je soms ook weer meer vrijheid. Dan kun je dingen op een andere manier doen. Ja. En soms is het ook lastig omdat je nooit vrij hebt.
Ja, tuurlijk. Ja. Ik snap hem. Mooi. En hier in Utrecht, want we zitten nu weer hier op te nemen. Je bent hier nu een aantal weken weer terug. Want even mijn beeldvorming. Jullie werken nog in Nederland en in Spanje nu. Dus je doet het nu allebei.
Ja.
Lekkere combi.
Lekkere combi. Is ook veel te druk. Gaan we ook niet volhouden op deze manier. Dus er komen mensen bij in Utrecht.
Ja.
Vanwege mijn gezondheid zijn we wat meer in Spanje. Dus ik ga me veel vanaf Spanje lekker bemoeien met de gang van zaken, hoe de teksten geschreven moeten worden, de marketing doen, de blog schrijven, de waardeinschattingen nog even meekijken.
Alle dingen die je op afstand kunt doen.
Alle dingen die ik op afstand ga doen en ik kom af en toe gewoon terug. Ik moet iedere 3 maanden moet ik sowieso in Nederland naar het ziekenhuis. Dus ben iedere 3 maanden ben ik sowieso even in Nederland. En in Spanje, Gedi is nu bijvoorbeeld wat langer in Spanje geweest, zodat hij de klanten in Spanje al kon helpen.
Ja.
En waren we voor het eerst langer dan 2 weken zonder elkaar. Maar ook wel leuk.
Moet je ook meemaken als jullie op 2 plekken wonen natuurlijk. Dan gaat dat voorkomen.
Ja, en ook wel lekker.
Ja, ja, want het klinkt voor mij nog als veel. He, je woont op 2 plekken. Je hebt eigenlijk een bedrijf op 2 plekken.
Ja, we hebben wel een hele lange tijd gezegd dat we even geen opdrachten aannamen in Nederland.
Yeah.
Dus dan zaten we echt in Spanje.
Yeah.
We clusteren nu gewoon de afspraken in Nederland. Mm-hmm. En dat hoeft nu niet meer, omdat we gaan samenwerken met een andere partij.
Precies, want hoe lang zijn jullie nu naar Spanje verhuisd?
We zijn in november naar Spanje gegaan.
November. Nou, voor beeldvorming, het is nu net maart. Dus het is nu allemaal, het loopt al echt. Je zit er al wel echt, maar je zit nog in die beginfase ook, toch?
Ja, maar we hebben het huis al meer dan 1 jaar geleden gekocht.
Mm-hmm.
We zijn dus echt al heel veel in Spanje geweest. We hebben er altijd bewust voor gekozen. In Nederland is eigenlijk in december en januari gebeurt er niet zoveel op de woningmarkt.
Mm-hmm.
En in juli, augustus gebeurt er ook helemaal niks op de woningmarkt. Dus toen zijn we al heel veel in Spanje geweest. Dus we zijn al helemaal alles gaan uitdokteren, hoe alles werkt. Heeft al zijn diploma's gehaald al in het afgelopen jaar. Dus het klinkt nu alsof we net gestart zijn. En dat zijn we ook met echt heel serieuze bedrijf opbouwen, inschrijven bij de Spaanse KVK en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Maar actief op de markt zijn we al bijna 1 jaar.
Ja, precies. Daar gaat natuurlijk heel veel aan vooraf en al die stapjes. En,
ja.
Want kun je me eens meenemen door je dag nu? Ik neem aan dat het heel vaak verschillend is. Maar hoe zien jullie dagen eruit?
In Nederland of in Spanje? Want dat is echt een heel groot verschil.
Ja?
Ja. In Nederland is het echt druk, vol. Je begint eigenlijk iedere ochtend om 9 uur. Door mijn gezondheid doe ik de bezichtigingen niet meer, maar geef wel. En je hebt wel eens dagen ertussen zitten dat je gewoon 20, 30 bezichtigingen op 1 dag hebt, achter elkaar door.
Wow.
Dan begin je 's ochtends om 9 uur en dan ben je om 6 uur ben je klaar. En dan begint het onderhandelen, vragen beantwoorden, dat soort zaken.
Mm-hmm.
Ik ga vaak naar verkoopgesprekken. Ik zorg dat de teksten geschreven worden voor de woningen. Ik zorg dat ik bij de fotoafspraken ben, bij de styling van de fotoafspraken. Ik zorg dat de verkoopplannen gemaakt zijn, dat de stylingplannen gemaakt zijn. Dat ik de voorbereidingen doe voor de aankopen van de woningen. Ik ga wel mee naar de aankoopbezichtigingen. Dus eigenlijk, er is geen dag hetzelfde. Je ziet extreem veel mensen op een dag, je ziet verschillende huizen op een dag.
Mm-hmm.
En in Spanje gaat dat allemaal veel rustiger. Hier in Nederland krijg je gewoon een tijd dat je kunt bezichtigen met je aankoopklant. Mm-hmm. En daar valt geen rijtje te maken. Het is gewoon, oké, op maandag kun je om 2 uur daar kijken. Op donderdag kun je om 10 uur daar kijken.
Ja.
En in Spanje kun je nog echt proberen om met je klant. Overigens om 9 uur kan je eigenlijk nog nergens bezichtigen. Dus het begint meestal pas om 10 uur. En dan probeer je een rijtje te maken. En dan kan het maar zo zijn dat ze op de dag zelf bellen dat de afspraken even verplaatst moeten worden. En dan moet je weer alles omgooien. En in Nederland is alles geautomatiseerd. Dus al het aanbod wat nieuw is, komt automatisch bij de klant in de mailbox. In Spanje moet je dat 's ochtends dus even helemaal met de hand het aanbod bekijken en met de hand versturen. En de grap is dat dat niet eens zo was toen ik in 2013 begon in de makelaarij. Toen was dat in Nederland al geautomatiseerd.
Ja, en daar zit dus veel meer tijd tussen. Laat ik een beetje positief draaien. Ja, in plaats van te zeggen dat het langzaam gaat. Dat,
werken. Ja. En in Nederland gaat alles heel snel. Je hebt opdrachten exclusief. In Spanje kunnen wel 26 makelaars het huis verkopen.
26?
Ja, 26 makelaars kunnen. Hier in Nederland heeft 1 makelaar het in de verkoop. En in Spanje kunnen wel 26 makelaars het in de verkoop hebben. En allemaal een aparte aanmelding maken.
Oké.
Okay. Dus er zijn heel veel verschillen. In Nederland gaan de transacties heel snel. Je moet vaak al direct dezelfde dag een bieding inleveren of misschien een paar dagen later. In Spanje zit overal letterlijk veel meer tijd tussen.
Mm-hmm. Ja, precies. Ja, dus dan moet je ook wel daaraan aanpassen. Je kan niet zeggen, ik wil snel door, zoals ze het hier doen.
Kun je wel proberen, maar het werkt niet.
Je zit gewoon vast daar. Oké, die omslag lijkt mij heel groot. Van dat je op twee plekken werkt en dat je, wat je zegt, in Nederland is het sowieso druk. Elke dag is niet hetzelfde, maar de rode lijn is, de dag is vol, de dag is druk en gestructureerd.
Zeker. En soms niet gestructureerd, omdat er toch iets gebeurt. Er gebeurt altijd tussendoor iets. Je moet altijd nog even snel ergens heen.
Ah ja. Ja.
En in Spanje heb je veel minder dat je even snel nog daar moet kijken.
Ja.
Oh, er belt een klant, die is al bij een huis geweest, maar vindt het heel leuk. Wil toch een aankoopmakelaar. Oké, kun je toch nog even snel kijken?
Mm-hmm.
In Spanje is niks even snel. En dat is echt anders. En
mooi.
Mensen zijn ook anders als ze komen kijken. Want wij richten ons vooral op de Nederlanders. En die hebben vaak een paar dagen vrij. Dus die willen ook wel een beetje genieten van het weer en de zon. En in Nederland plant iedereen zijn bezichtigingen in.
Ja.
Tussen zijn werk. Dus
ja.
Dat moet allemaal veel sneller en passender. En passen aan heel veel agenda's.
Precies.
En in Spanje is dat gewoon anders.
Precies. Oh ja, je zit natuurlijk ook met een hele andere doelgroep dan te kijken
ja.
daar. Wat je zegt, mensen zijn op vakantie. Ik ga je nog veel meer vragen stellen over welke type mensen jullie precies aantrekken. Wie huizen kopen in Spanje. Wat de beweegredenen zijn. Maar je zit dus ook qua kopers in een heel andere energie. Als ik je zo hoor.
Ja, dat wel. De grap is wel dat ook veel van onze kopers in Spanje zijn opdrachtgevers van ons geweest in Utrecht. Dus ze weten al wel hoe we werken. Dus het is niet
se
altijd een ander type mens.
Nee.
Maar het aankoopdoel is vaak iets heel anders. En omdat het proces zo anders is, zijn mensen veel relaxter.
Grappig.
Al willen ze tegelijkertijd alles wel op hun eigen efficiënte, snelle manier in Spanje doordrukken.
Ja.
Alleen, we moeten ons toch
dat
aanpassen
wel.
Aan de Spanjaarden die
daar
zijn.
Dat gaat niet worden. Ja. Oké. En als we nog eens eventjes inzoomen op die Nederlandse woningmarkt. Hè? Want je bent hier lang actief geweest. Of nog steeds natuurlijk, al sinds 2013. Hoe vind je, hoe ga je om met de veranderingen nu in de woningmarkt? Want er is zoveel gebeurd de laatste jaren hier. Het gaat zo'n bepaalde kant op. Het is zo'n overspannen markt, wat je altijd hoort en leest. Is dat ook een van de redenen geweest om te zeggen, we willen echt een ander type woningmarkt? Of kun je daar eigenlijk wel lekker mee? Of?
Nee, ik ben een beetje een nerd, dus ik vind het heerlijk om alle cijfers uit te pluizen. En we delen dat ook iedere week en iedere maand op onze LinkedIn-pagina. Mm-hmm. En ik deel dat vaak op maandag, doe ik van die quizjes op Instagram. Dat mensen kunnen zien, oké, hoe verandert de markt in Utrecht en wat gebeurt er nu?
Mm-hmm.
Ik ben in 2013 komen werken, dat was echt diep crisis, niks verkocht.
Dat was toen. Dat was dat diepe dal.
Dat hele diepe dal. Toen ben ik begonnen
dus
in de woningmarkt.
Ja?
Ja, 2013, 2014.
Ja.
En vanaf 2015 ging het weer een heel klein beetje stijgen.
Ja.
Ik vond dat wel heel leuk. Sterker nog, ik vind die markten altijd leuker. Omdat je veel meer van toegevoegde waarde kunt zijn. Omdat je lekker kunt tekenen wat mensen van een huis kunnen maken. Omdat je echt kunt zoeken naar de pareltjes. En nu in een overspannen markt. Waarbij je ook vaak moeilijk aan aannemers komt, wil iedereen eigenlijk dezelfde woning.
Mm-hmm.
Maar de reden waarom wij ook naar Spanje zijn gegaan, heeft veel meer te maken met mijn gezondheid dan de markt. Ik vind deze markt prima en ik denk dat mensen elkaar nu vooral heel erg aan het opjutten zijn. En dat dat veel meer is dan jaren geleden. Want de woningmarkt, ja, hij is overspannen. Ja, we hebben te weinig huizen. Maar de betaalbaarheid is nog altijd ongeveer gelijk.
Hmm.
Alleen we vergelijken alles met dat alles extreem goedkoop was in die crisisjaren. Dus ik ben het niet altijd eens met de mainstream media of wat iedereen roept.
Mm-hmm.
Iedereen roept het ook vaak om elkaar maar aan te praten hoe het zo is. En als je dan wat extra vragen stelt, dan denk ik, ja, je hebt daar niet helemaal kaas van gegeten, want
ja.
Het klopt niet helemaal wat je zegt. Je zag bijvoorbeeld nu dat de rente dit jaar wat is gedaald.
Mm-hmm.
De prijzen zijn wat gestegen. Maar als je puur kijkt naar wat je maandelijks betaalt, is dat juist net iets lager dit jaar dan vorig jaar. Als je naar de bruto bedragen kijkt. Daar hoor je niemand over. Ik vind dat best bijzonder.
Ja.
Want ja, oké, er zit een aflossing in. Oké, er zit een rente in. Maar Nederlanders vinden vooral heel erg dat ze recht hebben op een huis. Vooral in een stijgende markt. Want waar was iedereen toen we in 2022 in een dip zaten, toen hoorde je de mensen allemaal zeggen, nou, ik zei toch dat het een bubbel was. Ik zei toch dat het ging knappen. Maar ze kochten op dat moment ook niet. En zij hebben allemaal weer gewacht totdat het nu weer onder hoogspanning staat. Terwijl je toen vrij veel te kiezen had. Mm-hmm. Onder de vraagprijs kon aankopen. Mm-hmm. Maar Nederlanders willen vooral wel zien hun huis heel vaak als een speculatieproduct. Iets waar ze winst op maken. In plaats van gewoon kijken naar, past het huis bij mij? Past het bij mijn woondoelen? Past het bij
wat
ik kan betalen? Ja. Maakt het me gelukkig? En we zijn als Nederlanders vooral heel erg gaan kijken naar hoe kan ik zo snel mogelijk, zo groot mogelijk eindigen. Maar we zijn nog steeds 30% van ons gezinsinkomen blijven betalen. Het enige verschil is dat vrouwen veel meer zijn gaan werken door de jaren heen. En daardoor stijgt alles. En Nederland is het een van de weinige landen waar je 100% van de woningwaarde kunt lenen. Mm-hmm. En daarom zijn wij in Nederland ook zo super afhankelijk van de rente. Als de rente omhoog gaat, kunnen we minder lenen, worden onze huizen minder waard. Gaat de rente omlaag, kunnen we meer lenen, betalen we meer. In Nederland financieren we gewoon een heel groot gedeelte van de huizen. En bijvoorbeeld in Spanje kun je maar 70% van de waarde financieren. Heb je ook nog eens 10% overdrachtsbelasting, allerlei extra kosten. Mm-hmm. Dus die prijzen stijgen niet zo hard, omdat mensen nooit zo snel zo'n groot bedrag kunnen lenen. En in Nederland hoeven starters niet eens meer de overdrachtsbelasting te betalen.
Nee.
Dus je kunt praktisch gezien met bijna geen eigen geld kun je een eigen huis kopen.
Ja, ja, absoluut. Ja.
En iedereen roept al, je hebt heel veel eigen geld nodig voor het overbieden. Maar daar zitten ook nog wel wat dingen in. Je hoeft niet altijd om te overbieden eigen geld te hebben.
Mm-hmm. Dus heel veel dingen die geroepen worden. En ook in de media zie je ook als er wordt ook veel geschreeuwd. Mensen jutten elkaar veel op. En het is niet zo dat je per se winst moet maken op je huis. Je moet ergens wonen waar je prettig voelt. En er is heel veel mogelijk. Ga niet zo mee in de gekte.
Ja, natuurlijk. Als je alleen bent en je wil in een grote stad wonen, dan is het moeilijk.
Ja.
Dat is gewoon zo. En dat vind ik ook super sneu. Maar ik zie ook wel vaak dat mensen gewoon zich heel erg laten opjutten. Maar ik merk ook wel eens dat, en ik weet niet of ik dit mijn dank af wordt genomen, ik word ook wel eens gebeld door journalisten. Dat zijn vaak jonge mensen die een huis willen kopen. En die leggen mij constant woorden in de mond. Omdat ze eigenlijk willen horen over hoe oneerlijk alles is. En dan denk ik, ja, maar dit klopt helemaal niet wat je zegt. En dan probeer ik uit te leggen hoe het feitelijk zit. En dan is het, oké. Maar ze willen eigenlijk het liefst een geframed artikel afleveren.
Ja,
want
ja,
het is allemaal oneerlijk.
Ja.
En daar ook heb ik wel eens moeite mee.
Wat ook een hele saaie ingang is, want dat is alles wat je leest. Dus het is ook juist heel fris als iemand even tegengeluid geeft. En
ik
zegt,
vind
jongens,
ook wel eens,
er is nog steeds heel veel mogelijk. Dus kom op.
Ja, en ik vind het ook wel eens grappig om te lezen dat in dezelfde krant de ene dag staat dat de huizenmarkt nog nooit zo hard gestegen is en de andere markt staat dat het afkoelt. Dat ik me ook wel eens vraag of ze dingen met elkaar overleggen en of ze dezelfde onderzoeken gebruiken.
Ja, precies. Oké, mooi. Dus om hem ook even samen te vatten. Jij kan je prima redden in deze Nederlandse huizenmarkt, jullie beiden. En dat is niet de reden voor jullie om naar Spanje te gaan. Hè? Is meer persoonlijke redenen. Daar kom je natuurlijk op allerlei andere uitdagingen uit van de huizenmarkt. En daar ben ik heel benieuwd naar. Maar daar ga ik verder nog een andere keer op doorvragen. Maar dat is geen reden geweest voor jullie om te vertrekken hier de huizenmarkt. Dit is ook iets waar jullie gewoon lekker in kunnen manoeuvreren. En gewoon ook het tegengeluid willen laten horen.
Zeker.
Mooi. Ik heb een itempje Spaanse dilemma's. Die ga je vaker terugkomen, terug horen deze podcast. Ik ga je steeds twee Spaanse dilemma's voorleggen. Ja, en dan mag je één van de twee kiezen. Vaak is het eerste dat in je opkomt het beste antwoord.
Oké.
Klaar voor?
Zeker.
Komen ze. Liever een huis in een bruisende stad of in een rustig Spaans dorp?
Wij wonen in een rustig Spaans dorp, dus toch een Spaanse dorp.
Ja. Liever tapas eten of liever paella?
Weet je dat paella eigenlijk door ons allemaal wordt gebruikt, maar dat ze het in Spanje gewoon een rijstgerecht noemen?
Echt waar?
Ja, en als je paella hebt, dan heb je eigenlijk gewoon een hele toeristische tent te pakken. Behalve als je in Valencia bent, want daar komt het vandaan. Dus ik hou van paella als het gewoon in een goede tent een rijstgerecht genoemd wordt.
Wat goed, is tapas wel nog steeds echt?
Ja, ja, dat is nog steeds tapas.
Daar kom ik mee weg.
Okay. Ja, er staat arroz, zeg maar, op de kaart en dan heb je een goede tent te pakken.
Oké, dit is een goede tip. Onthoud die en schrijf hem op. Volg je liever Spaanse les of leer je liever de taal door er gewoon te zijn?
Ik ben sowieso niet zo goed in een klaslokaal. Maar ik merk ook dat Spaans leren aan de Costa Blanca heel moeilijk is. Omdat er zoveel Nederlanders zijn. En iedereen Engels of Nederlands tegen je spreekt. Dus ik zal toch echt het klaslokaal in moeten.
Ja? Gaat er nog gebeuren?
Ja.
Okay. Wat mooi.
In april.
Dat is geen grap, mensen. Schrijf je toch. Zeg maar, ze gaat Spaanse les volgen. Oké, okay, mooi, mooi. Dankjewel. Eens even kijken, we hebben het al een beetje rustig besproken, maar jullie stap naar Spanje. Laten we even bij het begin beginnen. Wat heeft jullie nou geïnspireerd om echt te zeggen, we gaan daarheen. We gaan deze megastap zetten, we gaan hier ons huis verkopen en we gaan daar ons bedrijf gewoon stichten we aan ervoor.
Nou, ik ben al 8 jaar ziek. Ik heb een zenuwziekte. En ik werd vorig jaar, normaal gingen we altijd skiën. Rond de kerst, maar ik werd geopereerd aan mijn zenuwen. En toen zeiden we, nou dan gaan we naar Spanje. G komt daar al 10 jaar, want de ouders van zijn ex-vriendinnetje hadden daar een huis. En wij zijn samen daar ook al vaker op vakantie geweest. Dus we hadden daar een huisje gehuurd, omdat het in de winter ook gewoon lekker weer is. Mm-hmm. Ik kan soms enorm in de paniek schieten over het feit dat we ondernemer zijn en dat ik niet verzekerd kon worden omdat ik al ziek was geweest voordat ik voor mezelf begon. Maar dat ik dus ook eigenlijk niet echt een pensioenopbouw heb. Mm-hmm. Mijn ouders waren dus ook gekomen naar Spanje vorig jaar. We zaten in een restaurant en ik zei, ja, ik weet niet hoe ik nu aan mijn pensioen moet komen. En stel, ik word nooit meer beter. Hoe in godsnaam ga ik dan mijn geld verdienen? En toen waren we gewoon even aan het kijken. En van ja, kunnen we niet hier een huisje kopen? Dan kun je af en toe hier werken. En dan kun je het verkopen. We hebben nog een boot. En dat ding kost alleen maar geld. En als je een huisje koopt, dan levert het ook nog wat op. Dan doe je meteen wat voor je pensioen. Dus daar hadden we het over. We hebben een lijstje gemaakt met waar zo'n huis dan aan moest voldoen. We wilden graag uitzicht. Geen hier komen allebei van het platteland. Allebei van uitzicht op een weiland. Dus dat was voor ons belangrijk. We wilden eigenlijk in de winter ook al zon kunnen hebben. Omdat we dachten, nou, in de zomer is dat sowieso voor ons te warm. Dan willen we graag schaduw. Dus dan gaan we daar sowieso iets overheen zetten. We zijn een beetje gaan kijken. En we wilden wel een plek waarbij je wel nog snel naar het strand kon. Makkelijk was te bereiken qua vliegvelden. En gewoon een goede verhuurbaarheid. Dus ik ben meteen alles gaan uitzoeken op het internet. Want dat doe ik het liefst. Als ik iets wil weten, dan ga ik letterlijk nachtenlang door met alles uitzoeken. dat heb ik gedaan. En we zijn vrij snel daarna een huis gaan bezichtigen. En de dag voordat we terugvlogen, kochten we super spontaan en impulsief een huis.
Echt waar?
Ja.
Wow.
Dus dit idee is zeg maar in 1,5 week opgekomen. En tot aan een huis gekocht.
Maar voelde meteen, als dit klopt, laten we het gewoon in gang gaan zetten.
Ja, en voor sommige mensen klinkt het altijd als impulsief, roekeloos. Ik had toevallig een gesprek met een psycholoog. En toen zei ik, nou, ik denk dat heel veel mensen denken dat ik heel roekeloos en impulsief ben. Omdat ik terugkom van vakantie en een huis koop. En terug van vakantie kan komen en een boot gekocht heb. Alleen, als we iets doen, dan denken we er wel goed over na. We huurden het appartement van mensen die we kenden. Die wonen daar al vanaf de jaren 90. Mm-hmm. Dus we hebben ook wel meteen heel veel uitgevraagd, uitgezocht. Even met hem gekeken, wat kosten die huizen ongeveer? Waar moet je op letten? Zij verhuren heel veel appartementen, dus wat is nou echt belangrijk? Wat zie je dat de huurders vragen? G kende al wel iemand die daar als makelaar werkte, dus meteen met haar geschakeld. Mm-hmm.
Dus zo roekeloos is het niet.
Het is niet zo roekeloos, nee. Alleen wij zijn altijd heel snel.
Ja. En praktisch en in gang zetten. En als ik je zo hoor, is het dus wel iets wat al langere tijd zat te sudderen. Het is niet zo dat je op een dag wakker werd en dacht, hey, we gaan naar Spanje verhuizen. Laten we het vanaf nu heel gestructureerd gaan uitzoeken. Maar daar al zijn. En het zat er in je achterhoofd van, hoe ga ik dat met mijn pensioen doen? En de gezondheid. Dus er zat natuurlijk al wel wat. Een onderlaagje onder.
Ja, maar het idee was wel dus dat we dat huis gewoon gingen verhuren. En dat we gewoon in Nederland zouden blijven wonen en we zouden daar helemaal geen bedrijf op starten. Maar ik postte op Instagram een heel klein fotootje. Mm-hmm. Oeps, huis gekocht. Volgens mij was dat de tekst. En G had altijd best wel wat opdrachtgevers die op zoek waren naar beleggingen. En die appten allemaal zo'n beetje tegelijkertijd naar, oké, ik word je eerste klant, wij willen ook wel naar Spanje.
Oh.
Wij kochten nog wel net voordat al die regelgeving ving omtrent wetbetaalbare huur en dergelijke eraan zat te komen.
Mm-hmm.
Dus wij hebben nog relatief goedkoop kunnen kopen. En je ziet daar nu gewoon in één keer heel veel mensen nu hun woningen uitbonden in Nederland. En vertrekken naar Spanje.
Mm-hmm.
Maar het idee was gewoon dat wij vakantie gingen vieren. Alleen, het was zo fijn en zo lekker. En ik ontdekte dat ik daar zoveel minder pijn had. Dat er dus in een jaar tijd... eerst zegt ze, nou, we gaan dan af en toe alleen voor onze Nederlandse klanten.
Mm-hmm.
Gaan we helpen in Spanje. Mm-hmm. En dan werken we wel samen met iemand die daar fulltime zit. Maar hoe meer we er kwamen, hoe meer we ons verdiepten in de markt. Hoe meer we dachten, oké, misschien moeten we dit toch wel doen. En toen we ons huis kochten... We kwamen binnen, de luiken waren niet open. Het allermooiste van ons huis is het uitzicht. Die stond niet eens op de foto. Er lagen van die kussens met van die vieze bruine plekken. Er lagen overal bedden, er lagen haren.
En echt een beetje een vervallen woning zo.
Nee, die mensen waren er wel geweest, gewoon met kerst. Maar dat wij dachten, dit kunnen wij toch beter.
Vonden ze gewoon niet belangrijk om hem...
Nee, ze doen dat niet. Maar die makelaar vond het schijnbaar dus ook niet zo belangrijk.
Nee.
Ik vroeg om platte gronden, die waren er niet. We hebben het helemaal met een meetlint letterlijk opgemeten, omdat ik geen laser bij me had. En toen we het kochten, kwamen we erachter dat de tekeningen gewoon in het laadje lagen.
Uiteraard, waarom niet?
dus dat was voor ons wel, dat we dachten, oké, wij kunnen dit echt wel beter.
Ja. Oh, grappig. Dus zo is dat gegaan. Dus eerst als een idee van, nou, vooral hier, maar daar hebben we ook iets. En die switch, die balans is net zo veranderd die kant op. En nu zit je vooral daar en heb je hier ook nog iets.
Ja. En hier hebben we dadelijk gewoon ondersteuning erbij. Mensen die bij ons komen werken. Ja. Waardoor we hier wat minder hoeven te zijn.
Lokale tip van de week. Heb je er een?
Ja, ik ben echt fan op zaterdag van de... Antiekmarkt in Galon. Ik heb daar dus al een Hermes, een echte Hermesdas gevonden tussen alle meuk.
Wauw.
Maar ik heb nog steeds spijt. Ik vergeet, dat was een van de eerste keren. Je moet contant geld bij je hebben.
Mm-hmm.
En wij Nederlanders doen natuurlijk alles met de pin.
Hebben we meteen nog een tip?
Ja.
Neem contant geld mee.
Ook sowieso als je wil parkeren in de parkeerauto, in de parkeergarage of op het plein in Denia heb je soms contant geld nodig.
Mm-hmm.
Maar dat is echt fantastisch. Je vindt echt superveel meuk, maar ook echt de leukste pareltjes. Ik had toen te weinig geld bij me, maar hele mooie oesterborden voor echt een schijntje. Ja, ik word hier dus echt heel blij van.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik eigenlijk wel de grootste tip voor de zaterdag.
We zijn al een beetje richting jullie Spaanse avontuur gegaan. We zitten ook aan het einde van onze eerste aflevering. En in de tweede aflevering gaan we lekker verder praten. Want dan gaan we echt in dat Spaanse avontuur duiken. En daar wil ik alles over weten. Want ik heb hier heel veel vragen over hoe dat allemaal gaat en is gegaan. Dus dan gaan we deze aflevering bij deze afronden. Iedereen weer heel erg bedankt voor het luisteren. En tot aflevering 2. Vergeet je niet te abonneren, zodat je niks mist. En we horen jullie snel weer terug. Doei!